Het is elke keer weer een verrassing waar ik jullie dan weer aantref. En het was even zoeken. Dus op een gegeven moment was ik helemaal verdwaald in dat grote Almere. En toen was ik ergens in de bomenbuurt, de Eikenstraat en de Boomgaardstraat. En toen zag ik door de bomen het bos niet meer. Dus toen dacht ik, waar ben ik eigenlijk? Ja, dat is soms een heel belangrijke vraag in een mensenleven. Waar mag ik dan wel zijn? Ja. En inderdaad, er is maar één leraar en dat is Jezus. Staat ook zo mooi in het boek Job, wie is een leermeester als gij? Hij is de grote onderwijzer. En toen moest ik opeens denken aan wat een oude voorganger ooit zei. Als het erop aankomt, is er ook maar één bidder. Er is één bidder en dat is Jezus. Hij bidt voor ons. Hij bidt en pleit voor de zijnen. Hij bidt ook in ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus er is maar één bidder. En die ene bidder, die wordt ook altijd verhoord. Ja, dat komt ook altijd aan. Als Jezus iets vraagt aan de Vader, oh, dat komt binnen. Dat komt bij de Vader en dat zal ook bij hem bekend zijn. Ja, zo hier in deze mooie ruimte gaan we vanmiddag wat met elkaar lezen. Ja, want volgende week dan, 's middags, dan wordt er in een wijk in Rotterdam een nieuwe voorganger bevestigd. En daar wilde ik graag ook bij zijn, dus toen dacht ik, misschien kan het wel een week eerder. En wij gaan een heel mooie tekst met elkaar lezen. Eerst een vers uit de psalmen, psalm 94. Psalm 94, dat is even als woord vooraf. Vroeger noemden ze dat de voorafspraak, daarna kwam dan de eigenlijke preek. Psalm 94, vers 19. Dat vind ik toch wel een heel bijzonder vers. Om er wat in te komen. In die voorgaande verzen, mijn ziel zou bijna in de stilte gewoond hebben. En als ik dacht, mijn voet wankelt, dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Heere. Ja, dat kan wel eens zo wezen. Dat je denkt, nou ga ik onderuit. Nou red ik het niet meer. Dat je voet gaat wankelen. En dat daar dan uw goedertierenheid is die mij ondersteunt. En dan komt het, vers 19. Bij de veelheid van mijn gedachten, in mijn binnenste, verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Ja, dat is een tekst om eens te bewaren, te koesteren in je hart. Veelheid van gedachten. Hoeveel heb je er? Soms veel te veel. Boeber vertaalt de veelheid van mijn zorgen. kan het ook betekenen. Je zou haast geneigd zijn om te vertalen bij de veelheid van mijn tobberijen of van mijn piekeringen. Ja, dan al maar denken en nog meer denken. En dan loop je ook door allemaal straten en je kunt ook geen heg en steg meer vinden en geen voor en geen achter. Nou ja, dan op laatst kun je nog maar één ding doen. Dan bel je de voorganger en dan zeg je, kom over en help mij. Ja, dan red mij uit al deze bomen en uit dit bos. Ja, de veelheid van gedachten. Shugaki vertaalt de veelheid van mijn fantasmen. Allemaal fantasieën, maar fantasmen, dat kan ook zijn allemaal spoken. Dan zie je overal griezels, overal zie je gedrochten, negatief, allemaal spoken. En dan zoveel, en als je gedachten het dan niet meer op een rijtje krijgen, dan komen daar die vertroostingen. Uw vertroostingen, die verkwikken je ziel. Ja, dan kom je weer tot jezelf, kom je weer op adem. En dat is een prachtig woord om eens te bewaren en in je hart op te nemen. En om van daaruit dan eens iets te gaan bekijken, dit was om het wat te bepalen waar we het over gaan hebben. Want ik wil eigenlijk iets met jullie gaan bekijken. We hebben dat de vorige keer even aangeduid. Het eeuwige komt in de tijd. Het eeuwige komt in de tijd. Het eeuwige komt er niet na, maar het komt erin. Kan zomaar wezen. Straks ga ik ook zo eens een paar voorbeelden noemen. En misschien heb je dan zelf ook wel af en toe een voorbeeld dat je zegt, ja, zo gaat dat dan. Kan zomaar wezen, want die tijd is soms als een stroom. Allemaal golven. Ik weet nog, toen ik ooit als predikant bevestigd werd in Noord-Holland. Toen was er een oude prediker. Oude prediker. En die gaf mij een woord mee. Die zei, dat is eigenlijk een vers, een lied. De tijden slaan als golven over je hoofd. Maar wie in hem blijft geloven, wordt niet verdoofd. Dat is mooi. De tijden gaan over je hoofd heen als een vloed, als golven. Maar als je blijft geloven, dan word je niet verdoofd. Dan hou je het hoofd boven water. Dan word je er weer uitgetild. Dan is daar soms opeens die stem van Jezus die zegt, maar ik ben er wel. En hij pakt je hand. En dan is het geankerd in Jezus. Ja, al gaan de golven hoog op de wijde levenszee en slepen dat ranke bootje mee, maar je bent geankerd in Jezus. Ja, dan de eeuwigheid komt in de tijd. Soms zomaar opeens misschien. Ik dacht aan Zacchaeus, daar heb je dat ook, hè. Zacchaeus die had ook zo'n last van de tijd. Want dan op allerlei manieren, ja. En iedereen had een beeld van Zacchaeus. Als je daar in Jericho gevraagd had, Zacchaeus, kent u die? Dan hadden ze allemaal gezegd, ja, die kennen we wel. En als we hem zien, dan lopen we een straatje om. Want Zacchaeus, ja, daar kun je verder geen contact mee hebben. Die lag er helemaal uit. Ja, want Zacchaeus, ja, die werkte voor de belasting. Dat is al niet leuk. En dan ook nog voor de Romeinen. Dat is al dubbel niet leuk. En dan zeiden de mensen tegen elkaar, zie je dat grote huis waar die woont? Doet hij van onze centen. Ja, die villa, nou, daar zit ons belastinggeld in. Ja, dus Zacchaeus, die keken ze allemaal met de nek aan en dan zeiden ze, dat is een tollenaar. Moet je niet mee te maken hebben. Dus Zacchaeus werd ook nooit uitgenodigd op een verjaardag of op een visite. Of op een buurtfeest. Dan zeiden ze, nou eens even kijken, wie gaan we uitnodigen, die en die, alle buren. Nee, alleen Zacchaeus slaan we over. Dus die zat altijd thuis. En dat was de tijd. En dan komt Jezus daar langs. En Jezus kijkt naar die vijgenboom waar hij zich in verstopt had. En hij zegt, jongen, dan moet je eens even naar beneden komen. Want ik moet in jouw huis verblijven vandaag. Jezus nodigt zichzelf uit. Dat is vaak het beste. Gewoon jezelf maar uitnodigen. Als een ander het niet doet, moet jij het maar doen. En Jezus zegt, vanavond ben ik bij jou. En dan staat er iets heel bijzonders, moet je maar eens een keer lezen. Dan staat er dat Jezus zegt, heden is aan dit huis redding geschied. Want, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Zoon van Abraham. Dat zei niemand over hem, maar Jezus wel. Kijk, op dat moment kwam het eeuwige in de tijd. Toen werd dat huis van Zacchaeus een plekje eeuwigheid. Zoon van Abraham. Opeens staat Zacchaeus daar in de lijn van Genesis 12. Het verbond van God en Genesis 15. Het verbond van de eeuwige met Abraham. Zoon van Abraham. Had nooit iemand tegen hem gezegd. Jezus zegt altijd iets anders. Iedereen zegt tollenaar. Iedereen zegt, niets mee te beginnen. Moeilijke man. Uitgerangeerd. En Jezus zegt, ik weet nog wat anders. Op dat ogenblik is het eeuwige daar in de tijd ingedaald. Zie je, kijk, even een moment eeuwigheid. En dan krijgt hij ook zijn eigenlijke naam weer terug. Want weet je wat Zacchaeus betekent? Zacchaeus, dat is in het Hebreeuws Zakai, dat betekent de zuivere. Zo ziet Jezus hem, de zuivere. Jezus kijkt dwars door alles heen, ook dwars door die buitenkant en dwars door al dat gedoe met geld en al die toestanden waarin hij zich had ingewerkt en, genesteld en verstrikt. Jezus kijkt naar het hart. En hij zegt, je bent eigenlijk Zakai, de pure, de zuivere. En dan wordt hij gereinigd. Gereinigd door het bloed van het lam. En dan wordt hij wat hij oorspronkelijk was. Terug naar de oorsprong. Even een moment eeuwigheid. Van de week hoorde ik een oude predikant. Die vertelt dan zo wat dingen uit zijn leven. Uit zijn herinnering. En af en toe wel heel ontroerend. Ja, die. Hij heette Cabaret. Ja, kon hij ook niet helpen, maar zo heette die. Dominee Cabaret. En dan gaat hij vertellen, want die man had toch wel een heel bijzondere bediening. Echt een begenadigd kind van God. Een dienstknecht des Heren. Hij zegt, op een keer werd ik gevraagd voor een begrafenis. Want in die tijd waren er vaak weinig voorgangers. Dus dan werd er soms iemand geroepen. Hij zegt, en ik moest daar naar een plaats. En ik kende daar niemand. Dus ik kwam daar. En ik dacht, ja, nou moet ik toch iets weten over die persoon die overleden is. Want je moet toch wat zeggen. Dus hij zegt, ik kwam daar bij een ouderling, bij een van de oudsten. En hij vroeg aan die man, die overledene, wat was dat voor iemand? Nou, zegt die ouderling, niet zoveel bijzonders. Het was een vrijbuiter. Hij kwam eigenlijk nooit in de samenkomst. En hij leefde maar een beetje zoals het was en zoals het ging. Nou, ik weet eigenlijk niet hoor wat ik nou verder van hem moet zeggen. Dus ik weet ook niet of hij nu wel boven is. Dus hij zegt, toen kwam ik bij een andere ouderling. En die zegt, hij zegt, vertel jij eens wat. Nou, zegt die ander, die man die nu is overleden, dat was echt een kind van God. Ja, was echt iemand die zijn leven aan Jezus had toevertrouwd. Hij zegt, nou, ik ging naar mijn logeeradres, want hij zou daar overnachten en de volgende dag was dan de dienst. En hij zegt, ik kwam daar op dat kamertje, daar stond mijn bed. Daar zou ik dan slapen. En daar stond een stoel. Hij zei, het was kennelijk de bedoeling dat ik daar mijn kleren dan op kon leggen. En hij zei, toen dacht ik, ja, hoe moet dat nu? Die ene ouderling zegt, het is niets. Vrijbuiter. Leeft voor eigen rekening. En die andere ouderling zegt, nou, dat zit wel goed. Zoals ze dat toen zo wat ouderwets zeiden, die tweede ouderling had gezegd, ik denk dat die man geen slechte ruil heeft gedaan. Dus die heeft zijn eigen leven ingeruild voor het leven van Jezus. Die heeft zichzelf weggegeven en heeft Jezus ervoor teruggekregen. Geen slechte ruil. Maar hij zegt, toen was ik daar op die kamer en toen dacht ik, ja, hoe moet dat nou morgen? De een zegt ja en de ander zegt nee. De een zegt het is niets en de ander zegt het is in orde met die man. Wat moet ik nou preken? Ik kan toch moeilijk tegen de mensen zeggen, nou, het is ja en het is nee, dus en verder weet ik het ook niet. Dus hij zegt, ik ben maar gaan bidden. En toen deed ik mijn ogen open, zegt hij. En toen zag ik daar, op die logeerkamer, daar lag een psalmboekje. Hij zei, blijkbaar van een van de kinderen van dat huis. En hij zegt, ik deed dat psalmboekje open. En ik las een psalmvers uit psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Welzalig die gij hebt verkoren uit al het aards gedruis, en die mag naderen en uw heilstem horen en wonen in uw huis. Hij zei, nou, toen had ik het antwoord. Hij zei, de volgende dag kwam ik daar in die zaal. En ze hadden daar een lessenaar gezet en daar lag een Bijbel. En ik heb Psalm 65 opengeslagen en daar ben ik over gaan spreken. Hij zei, ik heb het antwoord gekregen. En nu ben ik niet meer afhankelijk van die ene oudste of van die andere. En dat dan elkaar tegenspreekt. Hij zei, nu heb ik het van God zelf gehoord. Amen. Hij zei, toen liepen we daar over dat kerkhof, we liepen naar dat graf en toen zei die eerste ouderling, het spijt me wat ik gezegd heb, maar wil je het me vergeven? Hij zegt, ik heb je niets te vergeven, want je hebt mij niets aangedaan. Dan moet je bij hem wezen. Moet je naar God gaan en moet je het met hem bespreken. Voel je? En dan denk je, kijk, dan komt daar de eeuwigheid in de tijd. Zomaar op dat kamertje gaat het psalmboekje open. Welzalig die gij hebt verkoren en die mag wonen in uw huis. Oh, dan komt er eentje uit al dat aards gedruis. En die mag naderen en die mag de heilstem horen. De stem van Jezus. Nou, dan is zomaar daar de eeuwigheid in de tijd. Zomaar op zo'n begrafenis, dat je zegt, ja. En ook op zo'n moment, dat je denkt, ja, wat moet het nu worden, ja of nee? De een zegt wel, de ander zegt niet. En dan zegt God, nou zal ik wat zeggen. De eeuwigheid komt zomaar in de tijd. Nou is er een prachtig gedeelte, dat gaan we dan eens even lezen. Uit Jeremia 29. Misschien ken je die tekst ook wel. Jeremia 29. Want Jeremia, die woonde dan in Jeruzalem. En dan stuurt hij een brief aan de ballingen in Babel. Die mensen waren weggevoerd, ver van huis, en die zaten daar in dat grote Babylon. En die hadden daar het gevoel, nu hebben we levenslang gekregen, dat Babel, daar komen we nooit meer uit. Jeruzalem, daar komen we nooit meer. En dan zegt God tegen Jeremia, stuur ze een brief. Nou, je kunt je wel voorstellen dat die mensen daar zitten, aan de rivers of Babylon. By the rivers dark, zegt Leonard Cohen in een prachtig lied, de donkere rivieren. Ik las ergens, Babel, dat is eigenlijk de macht van het beest. Nou, daar zaten ze dus. Dat is de macht van het beest. Dat is de verwarring. Nou, en die mensen, je kunt je wel voorstellen, die kregen eigenlijk nooit post. Ze hadden niet eens een postcode. Nou, dus die zitten daar en dan die stromen, ze hebben de harp aan de wilgen gehangen. En dan op een dag, dan zegt de een tegen de ander, weet je dat? Er is een brief gekomen. Oh ja? Van wie dan? Van Jeremia. Oh, nou, wil je hem voorlezen? Dus ze gaan bij elkaar zitten, daar bij de rivier. En dan wordt die brief van Jeremia voorgelezen. En dan wordt daar gezegd tot deze mensen, voorlopig zit je hier nog wel. Blijft nog wel een poosje. 70 jaar. 70 jaar zult gij daar wonen, de volheid van de tijd. Dan zal ik u mijn wachtwoord geven, dan wordt gij uitgeleid. 70 jaar. Dus de meesten zullen dat niet meer meemaken. Misschien alleen de kinderen nog, maar de rest niet. En dan staat er iets heel bijzonders daar in die brief van Jeremia. Moet je maar eens even horen, daar in Jeremia 29. Dan lezen we daar in het 11e vers. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Kijk, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester. Letterlijk over u denk. Zegt de Heere. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om u een hoopvolle toekomst te geven. Eigenlijk staat er gedachten van vrede, van shalom en niet van kwaad. Om u te geven het einde en de verwachting. Gedachten van God. Nou, dus dan moet je eens even vasthouden. Als God een gedachte heeft. Die gedachten van God zijn eeuwig. Ik zeg wel eens, Als ik nou maar één gedachte heb van hem, kan ik weer vooruit. Heere, geef me zijn gedachten van u. Zomaar te midden van die veelheid van gedachten in mijn binnenste. En dan opeens, als een lichtstraal, als een regenboog die door de wolken heen schijnt, even één gedachte van u. De oude Joodse uitleggers die noemden dat een machshava, een gedachte. En dan zeiden ze dat is een machshava tehora, dat is een zuivere gedachte. Een reine, pure gedachte. Oh, dat is helemaal puur. Dat is mooi, hè? Dat is niet een mix van alles door elkaar. Troebel. Maar dat is een pure gedachte. Oh, dat zomaar een woord van hem. Een gedachte vanuit zijn hart. Want als God gaat denken, dan denkt hij vanuit zijn hart. God denkt niet alleen maar vanuit zijn verstand, maar dan is dat een gedachte die ook alles omvat, die omvat het begin en het einde, die is ook oneindig, want God is ook oneindig. Kijk, en dat was ook het geheim van Jezus. Die was eigenlijk voortdurend bezig met de gedachte van de Vader. Daarom ging hij dan ook de berg op, soms in de nacht. En dan was hij niet bezig om een hele nacht allemaal dingen te vragen. Van wilt u dit, wilt u dat? Iemand zei ook wel eens, ja, maar je hoeft eigenlijk helemaal niet te vragen, wilt u hier zijn? Want God is er al lang. God zegt, wil jij er zijn? Kom jij ook nog? Ja. Maar God was als eerste hier. En toen kwamen wij ook nog een keer. God was er al. En ja, dat is zijn naam. Dat is ook wat die oude Joodse wijzen zeggen. Dat is Gods allereerste woord. Ik ben. Zijn eerste gedachte. Ik ben. Ehje, ik ben. Daar is alles uit voortgekomen. En dan staat er ook zo mooi in die Joodse wijsheid. God is één in al zijn namen. Eén in al zijn namen. Of je nou die naam hebt, ik ben uw heelmeester. Of ik ben uw leraar. Of ik ben de overwinnaar. Of ik ben de voortrekker. Of ik ben Immanuel, God met ons. Of ik ben Adonai Nissi, de Heere is mijn banier. Of ik ben de Heere die zal voorzien. Hij is één in al zijn namen. En als je dan al die namen gaat als een trapje naar boven, dan kom je bij die allerhoogste naam, de naam van Jezus. Hoger kan niet. De naam boven alle naam. Nou, één gedachte van God. Dan komt de eeuwigheid in de tijd. En soms komt dat als een verrassing voor je. Ik weet nog, ja, dat is al heel lang geleden. Mijn vader. Soms komt dat weer in je herinnering. Mijn vader was hoofd van een school. En hij gaf ook wel catechisatie. Dan gaf hij les aan tieners. Had hij er 400. Was nog de tijd van de grote getallen. 400 jonge mensen. En dan zetten die ze maar in de kerk en dan ging die vertellen uit de Bijbel. En hij was voorlezer in de kerkdiensten. Maar zijn laatste jaren waren nogal moeilijk. En dan zat hij vaak wat somber. En dan had hij het gevoel, ja, maar hoor ik er wel bij? Uiteindelijk 74 geworden. En ja, dan was het allemaal wat zwaar. En mijn moeder en ik probeerden dan wel eens wat tegen hem te zeggen. En dan zei hij, ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Ben ik wel een kind van God en ik weet het niet. Heb ik het allemaal wel goed gedaan? En hij was vaak ziek. Dan weer het ziekenhuis in en dan weer thuis. En ik weet nog, dat vergeet ik nooit meer. Het was op een woensdagmiddag. Mijn vader had twee broers. En zijn ene broer die komt zomaar onverwacht op bezoek. Zo ging dat nog in die tijd, want we hadden nog geen telefoon. Dus die kwam uit een andere plaats. En die was daar zomaar opeens aan het begin van de middag. En mijn vader lag op bed. En die broer is bij hem gaan zitten. Die heeft daar de hele middag gezeten. Deur dicht. Wij waren daar niet bij. Zeker van 2:00 'smiddags tot 5:30. En toen aan het eind van de middag kwam die broer van hem weer de kamer uit. En die zei tegen mijn moeder en mij, nu is het goed. Je hoeft nergens meer over te praten. Het is goed. Het was woensdagmiddag. Donderdag ging mijn vader naar het ziekenhuis. En daar is hij vrijdagmorgen overleden. Het was precies de laatste middag dat hij nog thuis was. En dat ze nog zo samen konden spreken. Want in een ziekenhuis, ja, daar kan dat niet zo makkelijk. Dan heb je allemaal andere mensen en dan heb je bezoekuur en dan is dat weer voorbij. Maar die laatste middag, later zeiden mijn moeder en ik tegen elkaar, God heeft hem gestuurd. Hij moest daar wezen die middag. En hij kon spreken tot het hart. En toen was het goed. Toen was daar de eeuwigheid in de tijd. Zo kan het zomaar wezen. Ik weet welke gedachten ik over u denk. Gedachten van vrede, van shalom. Nou, die Jeremia, ja. Ik heb hier een preek over Jeremia. Ik zou haast de neiging hebben om die helemaal te gaan voorlezen. Zo mooi. 23 bladzijden. Ja, en dat is ook wel heel speciaal. Dat was een tijdrede. Een tijdrede. Die werd gehouden door Henry van de Berg van Eisinga. Op 7 juli 1918. Dus dat is nu een eeuw geleden. En ook heel apart, die heeft hij uitgesproken in het Concertgebouw in Amsterdam. En die kon je dan naderhand kopen voor 35 cent. Nou, en moet je even bedenken, dat was zo het laatste van 1918, van de Eerste Wereldoorlog. Dat Europa in brand stond, het heel moeilijk had. Daar heeft hij het ook wel over af en toe. En dan zegt hij, ja, daar haal ik dan Jeremia bij. En dan heeft hij het ook over Babel. En dan zegt hij, de een zegt misschien Babel, dat was Duitsland. En de ander zegt Babel, dat was Engeland. En een derde zegt Babel, dat is Amerika. Hij zegt, ik vind het voortreffelijk, maar Babel zijn ze allemaal. De Babels der verdoemenis. En hij zegt, dat is Babel hier en Dat Babel, dat heet Amsterdam en dat heet de macht van het beest. Dat allemaal. Maar hij zegt dan, kijk, en dat is nou zo mooi, hè? Hij zegt, Jeremia. Dan is daar die gestalte van Jeremia. Die man die, en dan zegt hij iets heel moois. Jeremia, die is de diepte ingegaan. Die heeft het dieplood geworpen in de schijnbaar peilloze zee van het heden. En van het verleden en van de toekomst. En dan, hij heeft ontdekt de bodem. Er is tenslotte een bodem aan deze wereld. En die bodem heet de eeuwigheid. Nou, toen dacht ik, wat is dat mooi, hè? Jeremia, hij ziet daar Jeruzalem, hij ziet Babel, hij ziet al die volkeren, hij ziet alle misère. Het is net als vandaag, lees de krant maar. Of lees hem juist maar niet. Hij zegt ook ergens, je kunt beter geen krant lezen. Maar dan zeg je, Jeremia die gaat de diepte in en die zegt, daar is die peilloze zee van de tijd, maar er is een bodem. En die bodem is de eeuwigheid. Denk je, nou, als die alleen maar dat had geschreven, dat is dan zo'n preek die daar houdt, zo'n toespraak. In het concertgebouw, daar in Amsterdam. En dan zegt hij, kijk, dat is nou zo mooi. Een gedachte van God, de eeuwigheid beleven. Weet je, daarom hadden ze die tabernakel. Heb je ooit over gedacht, waarom hadden ze nou een tabernakel? Want dan is dat volk Israël uit Egypte gebracht. En dan zegt God, nou moet je een tabernakel gaan bouwen. En dan moet je maar eens kijken, daar gaat het de helft van het boek Exodus over die tabernakel. En wat was dat dan? Dat is die ene tent te midden van dat hele tentenkamp. Dat was de eeuwigheid te midden van de tijd. En dan ga je naar die tabernakel, dan kom je daar in die voorhof. En dan denk je, nu kom ik bij God. Kijk, dat zegt hij dan ook zo mooi. De voorhof, dat is de mens die inkeert tot zichzelf. En dan kom je in die tempel, de tempel van uw eigen binnenste. De geestelijke tempel, waar het zwijgen is. Kijk, daar wordt het stil. Wordt het stil van binnen. En dan zegt hij, ja, daar is de ontroering en de schoonheid. En dan wordt je binnengebracht als door een onzichtbare hand in het heilige. En in dat heilige zit de priester. En die priester, dat is uw dieper zelf. Kijk, jij bent die priester. In dat heilige. Toen dacht ik ook, kijk, dat is toch zo mooi. Dan ben je een priester, koninklijk priesterschap. En dan nodigt de Allerhoogste je uit en Jezus nodigt je uit. Want hij is onze Kohen HaGadol, onze grote hoge priester. En hij zegt, kom maar. Priestervolk. Kijk, en daarom zit je nou vanmiddag hier. En daarom vind ik het ook altijd zo mooi. Dat je zegt, nou van mij mag een samenkomst best heel lang duren. Ik heb wel eens gemeenten gehad, ook in Noord-Holland. En dan na een uur moeten ze weer buiten staan. Denk ik, moet ik nou alweer naar buiten? Ben net binnen. Ik vond dat zo mooi. Een paar weken geleden. Daar bij ons in de buurt, daar is zo'n soort moestuin. Daar kunnen mensen dan ook hun groenten verbouwen. En daar hebben ze ook zo'n soort gebouwtje neergezet. Daar kunnen mensen ook thee en koffie drinken. En toen kwam daar ook een vrouw langs. Die komt daar ook wel vaak. En dan soms dan kijk je naar iemand en dan denk je, nou, die, is waarschijnlijk helemaal niet bezig met God of met het geloof. Ja, dan kijk je toch weer met je natuurlijke ogen. En toen opeens, toen zei ze, want toen was net die Notre Dame in Parijs afgebrand. Was net de week daarvoor. Ze zegt, vorig jaar ben ik daar nog geweest. En toen ben ik daar in die kerk naar binnen gegaan, in die Notre Dame. Ze zegt, en ik ben daar zeker wel 2 uren gebleven. Denk je, hé, had ik helemaal niet van haar gedacht. Maar wat gaat er in het hart van een mens om? Blijkbaar toch iets van dat heimwee, van dat verlangen. Ik wil zijn in dat eeuwige. Ik wil zijn waar hij is. Even los van de tijd. Net als Ivo de Jong dan wel eens zei aan het begin van de dienst. Laat de tijd nu maar even stilstaan. En vroeger dan zongen ze dat ook vaak aan het begin van een samenkomst. Kom tot ons, eeuwige in de tijd. Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd. En dan staan daar die priesters in het huis des Heren, die staan des nachts in dat huis. En die priester die gaat daar binnen en 's avonds steekt hij de kandelaar aan, de menorah, want die moet branden van de avond tot de morgen, staat er. En dan zegt God, mijn lampje brandt nog. En ik vond dat zo mooi, ik las dat een keer bij een predikant in Maartensdijk. Die zegt dan op een keer, toen hadden we avondmaal. En zaten mensen aan tafel. Hij zegt, mijn vrouw zat daar aan tafel en nog een mevrouw die was uit een heel andere plaats gekomen. En die vergaten helemaal om weer op te staan. Hij zegt, die waren helemaal verzonken, helemaal los van al het aardse, van de buitenkant. En op een moment moest ik ze beduiden dat de dienst afgelopen was. Ja, dat is mooi. We waren gewoon de tijd vergeten. Laat me nu hier maar zitten. Laat me hier maar zijn. Helemaal in dat heiligdom. En de priester, dat ben jij, uw diepere zelf. En dan ben je daar. Dan is daar dat andere. Dan is daar ook de strijd en de uitputting. Ook de nacht. Als er geen sterren zijn. En dat is de sprake van het heilige. En dan komt het allerheiligste. En dan word je daar binnengevoerd door diezelfde onbekende hand. En dan verstaat gij het nu niet alleen maar met het denken, maar ook met dat diepe onbewuste van u. En dan, hij zegt dan zo mooi, dan is het alsof het licht naar binnen schittert. Licht schittert naar binnen. Dat is mooi. Ja. Dan schijnt de eeuwigheid in je hart. En dan zeg je ja. Wijk dan zo wereld uit mijn oog. En dan is het zo dat je zegt, ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is dat prachtige lied. Laatst dacht ik daar weer eens aan. Ik weet nog, dat is heel wat jaren geleden. Ik geloof dat het in 1972 was. Toen hadden we een zendingsweek. En daar spraken zo verschillende zendelingen. En dan was er ook zo'n lied. Dat over het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag. Als je zelf in zijn glorielicht staat. The earthly things grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Richt het oog toch op Jezus. Look full in his wonderful face. Kijk naar zijn wonderlijk gelaat. Ja. En dan gingen die zendelingen vertellen, een uit de Congo en een uit Thailand, en over wat ze beleefd hadden. Het eeuwige in de tijd. En ik weet nog dat er een jongen was, die had maar één arm. Gehandicapt. En op een gegeven moment werd die jongen gevraagd om op het podium te komen en er werd met hem gebeden. En toen werd er gezegd, weet ik nog, in dat gebed. God heeft geen enkele belemmering om jou in zijn dienst te gebruiken. Geef niet. Wat je bent of niet bent, wat je kunt of niet. Ik weet helemaal niet wat er verder van hem geworden is. Maar dan denk ik, voor die jongen moet dat iets geweest zijn. Dat dat zo over hem werd gezegd. Voor hem was dat de eeuwigheid in de tijd. Van nou, voor de mensen ben je iemand met een manco. Iemand waar wat aan mankeert. Ja, laat de tijd dan maar stilstaan. Ja, dat een paar weken geleden, een paar maanden, toen las ik over een predikant die ik goed gekend heb, Anne Vlieger. Was een heel bijzonder mens. En hij heeft op een keer, hij had vaak wel van die speciale dingen. Hij heeft ook in zijn leven heel wat gemeenten gediend, elke 4 jaar of zo, dan ging hij weer naar een andere standplaats. En hij schreef toen ook een keer, ja, mijn naam is Vlieger. Dus ik blijf nooit zo lang op één plek. Dan weer in Noord-Holland, dan weer in Twente. En toen op een keer, toen heeft hij in een van die schattige kleine kerkjes in West-Friesland, ik heb daar ook nog wel gepreekt, Benningbroek. Toen heeft hij daar een preek gehouden van 3 uren lang. Marathon. Een marathonpreek over de verloren zoon. En daar zei hij onder andere, hoeveelen van ons zijn weggegaan en teruggekeerd. Net als die verloren zoon. Weggegaan en weer teruggekomen. Hoeveel van ons hebben eerst een reis gemaakt voordat ze begrepen dat ze een andere reis moesten maken? Hoeveel moet er gebeuren om een ander mens tegemoet te komen? Om de ander de hand te reiken en te zien wie hij of zij werkelijk is. Wie is uiteindelijk geen verloren zoon? Als het erop aankomt, zijn we dat allemaal of geweest. Verloren zonen en verloren dochters. En hoeveel stille ontsporing is er waar geen aandacht voor is. Een reis gemaakt en toen ontdekt, ja, maar ik moet een andere reis maken. Eerst maar ver van huis en dan tot de ontdekking komen. Ik moet terug naar dat vaderhuis, want daar is de eeuwigheid. Daar is de vader. Daar is hij. En die vader die was er ook nog steeds, dus daar had de tijd ook stilgestaan. En zo is het bij Jezus ook. Dan kijkt hij je aan en dan zegt hij, maar ik ben er wel speciaal voor jou. En ik heb je gezien. En één gedachte van hem. Één gedachte. Dat God naar je toe komt en zegt, hier ben ik. Nou, die eeuwigheid die kan komen. Die kan neerdalen. Ja, overal. Nou, nog één tekst dan. Dat is ook zo mooi. Hè? Deuteronomium hoofdstuk 4. Vers 35. Deuteronomium. Hoofdstuk 4. Want het kan eeuwigheid worden. Daar waar jij bent. En dan wordt dat een heiligdom. En dan ga je die voorhof in. En dan ga je in dat heilige in. En dan kom je in dat heilige der heiligen. Want het voorhangsel is open dankzij Jezus. Ja, hij heeft de toegang ontsloten door zijn bloed. Mag je erin? Mag je het gordijn opzij schuiven en zeggen, Vader, hier ben ik dan. Ik wou even bij u zijn. Oh, dat is een goed idee, zegt hij. Goed dat je komt. Want Deuteronomium 4, vers 35. Gij hebt het te zien gekregen. Opdat gij zoudt weten dat de Heere de enige God is. En er is geen ander. Of zoals er eigenlijk staat, er is niemand meer dan hij alleen. Eén ad, er is verder niets. Letterlijk staat er is niets buiten hem. Er is niets buiten hem. Dus de oude Joodse wijzen zeggen, er is geen plaats waar God niet is. Er is geen plaats waar God niet is. God is zelfs in Babel. Hij is zelfs in Egypte. Hij is zelfs in Almere. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Of waar je verder allemaal nog woont. In alle mogelijke en onmogelijke uithoeken. Er is een heel oud verhaal dat vertelt uit de tweede eeuw. Toen werden de christenen vervolgd. En op zoveel plaatsen is dat nog zo vandaag. Dan kun je niet vrij uit de naam van Jezus noemen. Zoveel landen. En dan werden de christenen vervolgd en soms dan werden ze ook voor in de arena gebracht en gemarteld. Er was een jonge vrouw, die heette Blandina. Zij is ook omgebracht omdat ze geloofde in Jezus. Maar er was ook een moment in haar leven. Ze is uiteindelijk in het jaar 177 ter dood gebracht. Nog jong. Maar op een keer, dat was nog wat eerder, toen werd ze ook daar in die arena gebracht. En toen kwam er een leeuw. En toen was het dan de bedoeling dat ze door die leeuw zou worden opgegeten. En die leeuw die kwam heel rustig naar haar toe. Het was net als bij Daniel in de leeuwenkuil. En ze legde haar hand op de kop van die leeuw. En ze streek hem over zijn manen. En ze zegt, ach jongen, jij kunt het ook niet helpen. Ja, denk je, ja, zo kan het ook wezen. Uiteindelijk heeft het toch haar leven gekost. Maar dan denk je, even zo'n moment, daar was toch ook iets van de eeuwigheid. Dat ze zo mocht vertrouwen die verbinding met Jezus. Denk je, ja, daar kunnen we wat van leren. Dat het je gegeven mag worden om zo met hem te zijn. Nu zou je denken, dat zal ik nooit kunnen, maar Corrie ten Boom zei dan, als het zover is, dan zal hij het je geven. Net zoals je treinkaartje krijgt als je het nodig hebt. Maar dan, er is niets buiten hem. Er is geen plaats. There is no place devoid of him. Er is geen plaats die zonder hem is. Die leeg is van hem. God kan op elke plek zijn. Want hij is in jou, Christus in u. Christus in u. Dat is jouw heiligdom. Dat is jouw innerlijk geheim, wat ze je nooit kunnen ontnemen. Christus in u. En dan af en toe kan hij je wat influisteren. Eén gedachte van hem. Eén gedachte vanuit zijn hart. Vanuit zijn wezen. Want, daar gaan we mee eindigen. Naar wezen en bestemming is de mens oneindig. Kijk, en dat is nou je geheim. Dat je als eindig schepsel één bent met de oneindige. God is de oneindige. Hij heeft geen grenzen, hij heeft geen maten. Hij is mateloos. Je kunt God nooit klein krijgen. Hij is altijd groter. En dan jij als klein mens, verbonden met de oneindige. Dan ben je in wezen ook oneindig. Oneindig. Het eeuwige komt in de tijd. Kijk maar naar Zacchaeus. Het eeuwige komt in de tijd. Kijk maar naar die mensen daar in Babel. Die brief van Jeremia, dat was het eeuwige in de tijd. Ik weet welke gedachten ik over je denk. Toen kwam het eeuwige in Babel. Nou, zo doet God dat. Jezus, het kruis van Golgotha, dat was het eeuwige en dat is het eeuwige in de tijd. Toen Jezus daar hing aan het kruis, toen hing daar de eeuwigheid in de tijd. Daar leven we van. Dat is het heiligdom. En dat is zo mooi en zo kostbaar. Genade zo oneindig groot. Amen.